Sister Friends draagt bij jouw zelfontwikkeling, versterking en het verbinden van vrouwen.
Wij brengen elkaar verder en versterken elkaar door het delen van persoonlijke ervaringen. Van taboes tot alledaagse zaken, we got you. Welkom bij Sister Friends.
A place where friends become sisters. Hi sis, welkom bij de podcast van Sister Friends. Mijn naam is Elisa.
En mijn naam is Jasminda.
En veel vrouwen van onze leeftijd denken na over het krijgen van kinderen. Of zijn al moeder. Sommige van hen hebben altijd al moeder willen worden. En sommige overkomt het gewoon. Maar wat als je erachter komt dat je niet op een natuurlijke manier kinderen kan krijgen? Ongeveer 9-15% van de stellen in Nederland krijgt ooit te maken met een vruchtbaarheidsprobleem.
Ja, en vandaag zit er iemand aan tafel die zelf ervaring heeft op dit gebied. Via haar blog en social media deelt ze met ons haar reis die zij en haar partner afleggen op hun weg, wat hopelijk leidt tot ouderschap. En we heten je van harte welkom. Welkom Meredith Wezel.
Dankjewel.
Hi.
Hi. Hi. Wat leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, dit is een onderwerp wat ik vind wat meer besproken mag
kan
worden. Nee. Ja, en dus ja, ik vind het echt heel tof dat jij vandaag aansluit om dit met ons te bespreken.
Ja.
Ja, ik vind het wel belangrijk dat het besproken blijft worden. Omdat er toch nog vrouwen zijn die het gewoon eng vinden om het erover te hebben. Om ja, veroordeeld te worden door familie of vrienden of de buitenwereld.
Ja,
we gaan daar zo nog even dieper op in.
Ja, goed.
Voordat we beginnen met het gesprek. We hebben altijd een paar stellingen die we voorleggen. En daar mag je dan ja of nee of eens of oneens op antwoorden. En we komen later op in de podcast meestal wel terug op die stellingen. Ja?
Ja.
Ben je ready?
Yes.
1. Kinderen krijgen is voor veel mensen onterechte vanzelfsprekendheid.
Jemig. Even aan.
Kom gelijk binnen.
Ja. Goeiedag. je mag ook midden.
Ja of nee?
Dan zeg ik nee.
Oké. Jongens, als je haar gezicht kon zien. 2. Je kan van tevoren nooit weten dat je problemen hebt met vruchtbaarheid.
Ja.
Een fertiliteitstraject is onmogelijk zonder veel geld en mensen waar je op terug kan vallen.
Ja.
Oké.
Ja. Ben benieuwd.
Ja, daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. We hebben ook altijd tijdens de podcast een vraag die we centraal stellen en waar we dan antwoord op proberen te geven. Vandaag is dat: welke invloed kan een fertiliteitstraject hebben op je mentale, emotionele en lichamelijke welzijn? Dus hopelijk aan het einde van de podcast dan kunnen we daar samen antwoord op geven. Maar om te beginnen eigenlijk, bij het begin, ik ben heel benieuwd, heb je altijd al een kinderwens gehad? Is dat iets wat je altijd heel graag al wilde? Of wou? Wat is het, wilde, wou?
Ja, dat heb ik ook altijd, die termen. nou ja, eigenlijk wel. Al vanaf kinds af aan, ik denk dat ik 11, 12 was, dat ik dat die wens al heel erg had. En die is eigenlijk nooit meer weggegaan.
Hmm.
Dus ja.
Dus eigenlijk al wel op vroege leeftijd.
Ja.
Ja. En had je toen ook al een bepaalde beeld van hoe het is om kinderen te krijgen? Of gewoon een bepaalde verwachting van het krijgen van kinderen?
Nou, ik had niet echt een verwachting daarvan. Maar ik weet wel dat ik waarschijnlijk als meerdere jongeren in deze tijd zei, ik neem kinderen.
Ja, ja.
En dat die term nu echt veranderd is. En ik ook jongeren die ik spreek om me heen, dat ik ook zeg, je krijgt ze. En ze dan ook uitleg wat en hoe het eruit ziet. Omdat toen met biologie kreeg je dat gewoon niet te horen hoe dat zat.
Ja.
Je kreeg alleen te horen, als je seks hebt, dan krijg je een baby. Ja. Punt.
Eigenlijk inderdaad, als ik weer terugkijk naar biologie, was het zo basic.
Ja.
Terwijl dat juist op die leeftijd het zo belangrijk is om ik te weten hoe bepaalde dingen gaan.
Ik kan me niet eens herinneren dat we dingen zoals miskraam of onvruchtbaarheid of iets in die trant hebben besproken.
Nee.
Alsof het vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon seks heeft en dan kinderen krijgt.
Ja, klopt. Precies dat.
Ja.
En je kreeg te horen termen als voor het zingen de kerk uit. En dat je daar niet zwanger van werd, aanhalingstekens.
Yeah.
Want jullie zien niet wat ik doe. En ja, en dan op een gegeven moment word je ouder en dan krijg je dus steeds meer om je heen te zien wat er gebeurt. Want toen ik jong was, was er zelfs geen tante of oom die moeite had met zwanger worden. Of er werd niet over gesproken.
Of werd niet, inderdaad. Oh, okay. Ik denk dat het toch, het is nog steeds een soort van taboe. Mensen vinden het eng om erover te hebben. Maar vroeger was het meer van, nee, we gaan er niet over hebben. Want dat, weet je wel, dat kan niet.
Nee.
Ja. Wanneer was voor jou de eerste keer dat je het hoorde in je omgeving, dat dat een mogelijke probleem zou kunnen zijn?
Eigenlijk toen ik zelf startte.
Ja.
Ja.
Want voordat we daar dieper op ingaan, je hebt een partner, een man, je bent getrouwd.
Ja.
Heeft hij ook altijd een kinderwens gehad?
Toen hij met mij in relatie kwam, daarvoor hebben we het niet echt over gehad van wanneer hij zijn wens zijn begon. Maar ik weet wel dat toen wij net een relatie kregen, dat voor hem zo snel mogelijk wilde hij een gezin starten. Waarin ik zelf een beetje afwachtend was van, nou, eerst even een bepaalde route af. En je hebt een beeld in je hoofd van, eerst moet je zoveel euro op de bankrekening hebben. Terwijl het is eigenlijk gewoon onzin, want wie zegt dat als je dat eenmaal op je bankrekening hebt, dan kan er ook iets anders gebeuren.
Precies. Ja, ja. En wat je gaf net al een beetje aan van, toen je zelf dus zwanger wilde worden, toen ben je erachter gekomen van dat er dus mensen zijn die daarmee... Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, en je bedoelt over hoe dat proces daarvoor...
Hoe je erachter
kwam. Hoe je erachter, ja.
Nou, voor mij is het eigenlijk heel anders gegaan dan voor de vrouwen die nu er bijvoorbeeld achter komen dat ze niet zwanger kunnen worden. Wij moesten dat traject in vanwege de erfelijke gezondheid van mijn man. Want hij heeft een aandoening die doorgegeven kan worden op nageslacht. Dus toen wij met zijn arts gingen zitten over zijn ziekte, want het is eerst toen onderzocht, want zijn moeder had het ook. En het was een kans dat hij het ook had. En toen werd het eerst hij helemaal volledig onderzocht. En toen kwam het dus uit dat hij het ook had. En toen legde die arts gelijk al uit dat we dit konden stoppen, deze ziekte. En dat we dat dus konden doen door middel van een fertiliteitstraject. Dus zo zijn wij er eigenlijk ingerold.
Huh? Wacht even, je kon de ziekte stoppen door middel van een fertiliteitstraject?
Ja. En dat is bij deze ziekte is dat. Maar dat is bijvoorbeeld ook bij sommige erfelijke afwijkingen.
Maar is dat dan met doen ze dat door bepaalde chromosomen, zeg maar, beter met elkaar te koppelen? Of?
Nee, wij gingen een, dat heet even makkelijk gezegd, een embryoselectie.
Oh, ja.
Oh, wacht, ik zit echt heel verkeerd te denken in de zin van, ik dacht dat je de ziekte bij hem kon stoppen door het fertiliteit, maar je kan het doorgeven stoppen.
Ja, de bloedlijn.
Door... Ja, oké, okay, sorry.
Ja.
Ja, ik was niet zo snel.
Dus, we hadden zoiets van, nou, dan gaan we dat gewoon eigenlijk gewoon doen.
Mm.
Dus dan hebben we ons gelijk aangemeld. Maar ja, weet je, zo'n aanmelding überhaupt binnen het fertiliteitstraject kost een periode. Soms sta je 2 jaar op een wachtlijst.
Ja, waar begin je? Bij de huisarts? En dan word je doorverwezen?
Voor vrouwen die dus 4 jaar achterkomen dat ze dus niet zwanger kunnen worden, die beginnen inderdaad bij de huisarts. Waardoor ze dan uitleggen, wij zijn dan proberen, maar het lukt niet. En sommige vrouwen komen echt, of stellen gaan pas daarheen na 4 jaar. En sommigen gaan al na een half jaar.
Hmm.
Maar de een krijgt dan al van, nou, omdat sommigen die 4 jaar die durven niet. Want ja, hallo, je komt bij een arts en zegt, ik kan niet zwanger worden. Dat zijn een van de best wel lastige stappen.
Ja.
Ook omdat het voor een man is het ook wel een ding. Want hè, is misschien een beetje zwart-wit denken, maar mannen zijn toch wel van,
beetje ego.
En dan moet je ineens naar de dokter omdat het niet lukt. En dan hoop je dat, je hoopt niet dat het in je vrouw ligt, maar... Ja. Ik denk dat het bij veel mannen best wel nog meer schaamte is. Want ja,
kan me dat wel.
Ja, omdat je wordt geboren als jongen en wordt aids van jou verwacht.
Ja.
Ergens. Dus dus toen zijn wij gewoon dan op een andere route. Want wij gingen via het ziekenhuis gelijk al. En toen ging op een wachtlijst. En zo zijn wij erin gerold.
Ja.
En hoe lang heb je op de wachtlijst gestaan voordat je geholpen...
Volgens mij 1,5 tot 2 jaar, dacht ik.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Dus wat kan je ook even kort uitleggen wat de opties zijn? Dat stel dat het niet lukt en je gaat naar de huisarts. Wat weet je dat wat de huisarts je dan advies kan geven?
Ja, ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar ja, ik heb zoveel vrouwen om me heen die bepaalde routes moeten aflopen. En ik had bijvoorbeeld een vriendin van vroeger die moest bepaalde pillen slikken, hormoon of bepaalde medicatie. Nou, sommige huisartsen stuurde je ook gewoon weer terug naar huis. En die zegt, nou, probeer nog maar even. Maar ik adviseer vrouwen dat als jij voor je gevoel echt al 2 jaar bezig bent, ga gewoon echt op je strepen staan. Want hè, ga naar huis en probeer het. Ja, weet je, het is best wel zenuwslopend en emotioneel heel zwaar. Ja, mm-hmm. Nou, en er zijn ook die bijvoorbeeld al gelijk starten met een bepaalde behandeling. Heb je bijvoorbeeld eerst te doen IUI. Maar vaak gaan ze ook nog eerst onderzoeken. Want je kan wel een IUI doen, maar als jij bijvoorbeeld iets hebt wat niet werkt, dan kan je wel een IUI toepassen, maar dan word je nog steeds niet zwanger.
En IUI is een spuit, toch? Door middel van spuit.
Dat is kunstmatige inseminatie.
Ja.
Oké.
Dan doen ze inderdaad via de vagina spuiten ze dan sperma naar binnen met een bepaalde spuit. En soms spuiten ze het zeg maar ervoor en soms in de baarmoeder gelijk.
Ja, precies. Ja.
Dus ze doen eigenlijk wat, wat de man eigenlijk moet doen, doen zij dan zeg maar voor je.
Voor je. Maar ik weet ook dat volgens mij daarvoor, dat je ook door middel van spuiten, dat ze dan hormonen inspuiten, volgens mij. In plaats van, je hebt pillen, maar je hebt ook dus injecties met hormonen.
Die heb je ook, maar er zijn ook vrouwen die eerst starten met, we gaan gewoon kijken of dat als ik ga helpen, de arts die wat dichterbij en er beter op zit, voordat ze die met die hormonen. Dan ga je gewoon op, als je een positieve ovulatietest hebt, dan moet je naar het ziekenhuis en dan gaan ze dat op die manier doen. Ja. En dan pas kunnen ze vaak, oh het werkt niet, dan gaan we meer eitjes creëren. En dan moet je injecties doen.
Ja, precies. Dus het is eigenlijk gewoon heel erg maatwerk. Het is gewoon per persoon heel anders. Ja. En dus onderzoek is gewoon heel erg belangrijk. Dus
klopt.
Eigenlijk wat je aangeeft, het advies van als je gewoon voelt dat het niet, ja, dat je gewoon eigenlijk aan je lichaam iets voelt, ga gewoon op je strepen staan en zeggen van ik wil gewoon meer onderzoek.
Ja, en besef ook wel dat als je zelf een half jaar bezig bent en je bent net gestopt met de pil, dat het ook nog wel even de tijd nodig heeft om die hormonen weg te krijgen. De een heeft dat niet, maar ja, niet iedere lichaam is hetzelfde hoe die op een hormoon reageert. Bij de een is de pil strip weggegooid en die volgende dag hebben ze al een positieve test bij wijze van spreken. Mm-hmm. En bij de ander duurt het gewoon even wat langer. Maar ja, ga in gesprek of vooral wees er open over. Want misschien heb je in je vriendenkring of in je familiekring iemand die het ook heeft meegemaakt, die je ook kan helpen erbij om die route af te leggen.
Ja. En misschien een hele simpele vraag. Kan je naar de huisarts gaan en zeggen, ik wil testen als ik vruchtbaar ben, zonder dat je bijvoorbeeld een kinderwens hebt, maar dat je wilt gewoon weten hoe het met je hoe het in je lichaam werkt?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet hoe dat zit.
Ja, want je had het net over een positieve ovulatietest. Is dat iets wat dat is niet iets wat iedereen kan doen?
Kan zeker.
Dat doe ik ook met mij, wat ik doe toch? Ik slik niet de pil, maar ik weet wanneer ik dus
ovuleer.
En dan doe je een test en dan weet je eigenlijk.
Het is zeg maar de cyclus, toch?
Ja.
Jij weet wanneer je ovuleert, maar ovuleer je ook daadwerkelijk?
Dan kan je die test doen.
Ja.
Ja.
Daarom. Dat wou ik dus. Ik was benieuwd of je dat gewoon random kan doen.
Ja. Je hebt zelfs bij de action kan je gewoon.
Die echt?
Ja.
Oh, dat wist ik niet.
Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook, want inderdaad die ovulatietesten heb je, maar die pakken ook niet bij iedereen, want bij mij heeft een periode die ovulatietesten gewoon niet gepakt.
Oh.
Maar temperaturen. Dat is ook echt een hele goeie. Want zodra je ovuleert, gaat je temperatuur omhoog.
Ja, klopt.
Oh.
En
een piek.
Ja, en dan ben je ook. En je moet daarin weten wat je temperatuur is. Want niet iedere temperatuur is hetzelfde. Dus als mensen willen weten van hoe zit mijn cyclus eruit, ga de komende maanden gewoon je temperatuur opmeten, zodat jij weet wat is mijn lichaamstemperatuur en wat is mijn temperatuur als ik dus ovuleer.
Ja.
Want zelfs als je zwanger bent, je kan zelfs zien als je zwanger bent.
Aan je temperatuur?
Aan je temperatuur, omdat daar je temperatuur ook weer omhoog
gaat. Zijn temperatuur elke dag?
In de ochtend, ja.
Ja, in de ochtend. Je moet dan niet naar het toilet.
Nee.
Eigenlijk moet je de temperatuur naast je hebben liggen, zodat je gelijk, als je wakker wordt, gelijk kan doen.
Lekker bezig, Jelies.
Ja, 3 jaar nu al. Maar dat is gewoon automatische piloot. Dan word ik gewoon 7 uur wakker en dan ogen dicht, slaperig, temperatuur. En dan gaat het tiet. En dan zet ik het weer naast me en dan later op de dag voer ik het in.
Ja.
Ja, maar het is wel heel mooi om te zien hoe je lichaam kan werken.
Ja,
ja, dat je gewoon door middel van je temperatuur, dat je denkt, oh ja, ik moet nu ovuleren.
Maar er zijn nog meer, sorry voor de mensen die nu luisteren en denken, gadverdamme, waar gaat zij
nee,
nou
joh,
nee,
vertel.
Vertel hoor.
Er zijn, want ik had ook een tip van iemand anders gehad. Je kan het ook weten doordat je twee vingers even in je vagina doet.
Ja.
En dan heb je, want je hebt afscheiding.
Ja.
En je hebt verschillende soorten afscheiding.
Mm-hmm.
En je hebt dan als die, je hebt een doorzichtige en een wat
kleverig.
Romerige. Ja. Ja, klinkt heel gek, romerige, maar een beetje wittige.
Heel veel vrouwen weten wel wat je bedoelt, denk ik.
Ja.
Ja.
Dus ik hoop niet dat de mannen nu luisteren en denken, gadverdomme.
Nou,
maar
dat,
nou, ik zeg het gewoon tegen mijn vriend hoor, van, oh kijk, het is nu kleverig. Ik ben nu vruchtbaar. Ja, want het is gewoon, het hoort gewoon bij ons.
Ja, want waarom dat dus is, is dat als de man in de vrouw klaarkomt, dat die ei of die zaadjes die blijven dan een beetje
hangen
kleven. Omdat het klinkt, zo is het gewoon. En daardoor gaan ze minder makkelijker richting de baarmoeder.
Klopt. Ja.
En zo werkt het eigenlijk gewoon.
Ja, je kan ook gewoon door middel, want ik had toevallig daar eergisteren over gelezen en gehoord, de podcast ook. Je kan ook gewoon als je naar de wc gaat, gewoon echt bewust vegen.
Ja.
En gewoon kijken van, oh ja, hoe ziet mijn afscheiding eruit?
Ja.
Ja. Het is gewoon heel gek om dat je op een gegeven moment ziet, oh ja, hij is nu kleverig of hij is nu heel vloeibaar. Of, Dus girls, check je poenie. Ja.
Gewoon sowieso is dat belangrijk.
Ja, precies.
Ja.
Maar ja, dus toen begon jij, toen ging jij naar het ziekenhuis, begon het traject voor jou. Hoe ging dat?
Nou, ik moest eerst, kreeg een gesprek met een fertiliteitsarts in Utrecht. En daar werd alles uitgelegd. En je hebt binnen de, tenminste in mijn ziekenhuis was dat zo. Je hebt dan fertiliteitsartsen die gespecialiseerd zijn in bepaalde dingen. Dus je hebt bijvoorbeeld IWI, je hebt IVF en ICSI. En iedere arts is daar, heeft het onder zijn hoede om daar de patiënten informatie en alles over te vertellen. En onze fertiliteitsarts was gespecialiseerd dus in die PGD. En dat is dus die embryoselectie, om het even makkelijk te zeggen.
Mm-hmm.
Dus wij hadden gewoon eerst een intake en er werd alles verteld. En nou, dan gaan ze je bloed testen. Bij mijn man ook, krijgt een bloedtest. Dan gaan ze zijn spermakwaliteit bekijken of hoe dat allemaal zit. En bij mij, ik kreeg een inwendig echo. Ik kan je vertellen, de eerste keer dacht ik echt, oké.
What the fuck zeker?
Ja,
dat doet pijn, of niet?
Nou, ik vind die ene bek vind ik echt niks. En dat is vast een man uitgevonden. Want
sowieso, ja.
Het kan gewoon niet anders.
Sowieso.
En dan denken mensen, ja, maar je krijgt toch ook een piemel erin. En weet je wel zo. Maar jongens, dat is echt anders. Maar
ja, dat is bro, het is niet koud.
Als
en
een kamer met spellicht, met ijzer. Ja. Dat is gewoon,
Nou, precies.
Ja.
Maar even om de mensen te denken, die denken, ja, maar het is toch gewoon hetzelfde. Maar nee, echt, het is niet hetzelfde. En je voelt je ook een soort van auto.
Ja.
Die op zo'n krik zit. Want
dat is echt een
experiment.
Goede vergelijking wat je zegt. Dat mensen gewoon kunnen bedenken van hoe het kan voelen.
Ja, want je wordt gewoon open gekrikt. Om het even zo te zeggen.
Ja.
Nou, en dan hebben ze hem. Maar ja, dan moeten ze hem ook nog even kijken of ze hem goed hebben. Dus dan wordt er ook nog even lekker in geroerd.
Maar dan gaan ze dus met een cameraatje in je vulva.
Nee. Nee, hoeft niet met een camera. Want ze kunnen, want ik was, voordat ik met het fertiliteitstraject begon, dacht ik dat een eierstok ongeveer, ja, wat dat zijn, 7 centimeter groot. Ik dacht dat die groot was.
Ja.
Nou, een eierstok, jongens, is echt immens klein.
Mini.
Oh. Ja.
Oh.
Hij zit ook voor,
dat wist ik ook niet.
Voorin. Waarvan ik dacht, die zit heel diep ergens. Ergens in mijn hoofd. Dacht ik mijn lichaam enorm was en daar alles op zijn plek. Maar dat is het dus helemaal niet. En hij ligt dus echt heel voorin. Dus als ze hem open hebben, kunnen ze eigenlijk je baarmoeder en je eierstok eigenlijk al gelijk zien.
Ja, dag.
Dus als je je ligt op dat bed met één de bek. Dus dan heb je je benen wijd. En dan kunnen ze eigenlijk gewoon een soort van zien van hoe het er...
Ja, ze kunnen eigenlijk al gewoon. Dus ze kijken gewoon al naar binnen. Het ligt eigenlijk al voor.
Ik ga ook bij mezelf checken, man.
Kiel, hoe ga je dat doen?
Ja, gewoon voor de spiegel op benen.
Ja, maar die ene bek
Je ziet wijer.
Ja.
Maar je kan het wel. Ja, als het toch over... Ik ben totaal... Ja. Ik heb echt geen schaamte, dus ik kan gewoon alles zeggen.
Ja, wij, ja.
Maar ik weet wel, als ik seks heb... Dat het pijn dat je denkt, dan zit je eigenlijk praktisch tegen je baarmoeder.
Ja.
Ja, ik zat even...
Ja.
Je zei het en ik voelde het gelijk. En ik dacht, oh ja, goddamn. Dat is
het. That's it.
That's it.
Dan stopt het.
Ja,
en ik zei het altijd. Oh, je zit echt... Maar dan dacht ik altijd, ja, dat klopt niet. Maar toen ik dus wel dat traject in ging, dacht ik... Oh ja, daarom deed
dit
het soms
is
pijn.
Het. Ja, precies. Dus dan, met wat gaan ze dan naar binnen?
Nou ja, eerst dan die ene bek wordt dan opengeschroefd. Ja. Of tenminste, je vagina wordt opengemaakt.
Het ergste is dat het ding maakt ook zo'n kriekgeluid, nu dat je het zegt.
Toch? Ja, het is wel een heel gek ding. Want je hoort inderdaad zo'n wieletje aanrijden.
Ik heb het nog nooit gehad, man.
Oh, nou mensen die het nu niet hebben gehad, dan denk ik echt, waar heb ze het over? Maar ze maken hem soms wel warm. Soms liggen ze ook verwarmd in zo'n warmingsbak.
Oké,
doen we.
En anders doen ze onder de kraan houden. Maar ze gaan eigenlijk gewoon zo kijken. Ja, ik schaamde me voor dat ik dacht... Oké, iemand zit gewoon heel dicht op mijn vagina.
Ja.
En dan ga je ook... Je hebt hem gewassen en je was hem altijd. Maar ja, iemand zit toch helemaal zo dicht erop. Dus en dan denk je echt...
Echt kijken toch ook?
Ja.
Ja.
Dus dan denk je echt... Oh, als die maar niet. Weet je wel?
Ja. Maar krijg je... Het is een gekke vraag, maar krijg je niet veel wind naar binnen?
Nou, je voelt wel toch.
Ja, toch?
Ja, je voelt toch.
Geen deur open laten.
Ja.
Ja, en... maar ja, vervolgens wordt je al onderzocht. En dat wordt dan allemaal in een lab. En dat wordt dan helemaal bekeken. En met je bloedprikken ook. Nou, en uiteindelijk dan... het is echt heel lang geleden hoor, de dames. Dus ik moet even nadenken.
Hoe lang geleden is het?
Toen ik begon. 2012, 13.
10.
Ik ben niet goed in rekenen. Oh, nee, met tante snel.
10 jaar. 2022.
Oh, ja, oké.
Ja, en ik startte 9 jaar geleden echt met hormonen spuiten.
Ja.
Nou, en dan gaan ze zeg maar... moet je weer terugkomen. Dan gaan ze alles bespreken. En hoe dat dan in zijn werk gaat. En dan krijg je eigenlijk een hele tas aan hormonen mee naar huis. En dan krijg je precies door en de pil. Want ik moest met de pil starten doen. Zodat zij jouw cyclus overnemen.
Oh.
Dus dan nemen ze je cyclus over en dan zeggen ze halverwege strip dat je moet stoppen. En dan moet je dus ook, ja, moest je toen met bepaalde hormonen spuiten beginnen. Je krijgt ook prikinstructies. Dus het is niet dat je zomaar, want niet iedereen, als je geen verpleegkundige bent, dan weet je niet hoe je moet prikken.
Ja.
En dus dan krijg je prikinstructies in het ziekenhuis met meerdere vrouwen. En dan moet je ook bij jezelf daar gaan prikken, moet je dan laten zien. Nou, ik kan je vertellen, in het begin dacht ik echt... ja, je gaat gewoon jezelf pijn doen.
Ja.
Want dat is het eigenlijk. En ik ben al niet zo van prikken. En dan moet je ineens een naald in je buik doen.
Ja.
En sommige naalden zijn echt... Nou, die zitten er zo in. Maar sommige moet je echt even
het aandrukken.
Duwen.
Ja. Ja.
En je moet hem eigenlijk snel doen, want dat doen de artsen ook. Maar ja, je gaat toch bij heel jezelf, langzaam erin zitten porren.
Ja. En dat is dan hormonen, wat je dan krijgt?
Ja, ja. En je hebt verschillende... ze hebben allemaal verschillende werking daarin.
Ja.
De een die spuit je erin, die maakt meer eitjes aan. En de ander die maakt meer... die maakt bevrucht, tenminste, die doet het proces daarna dat ze vruchtbaar worden.
Ja.
Want niet iedere vrouw heeft altijd een vruchtbaar eitje in de baarmoeder.
Ja.
Want als jij denkt, oh, ik ben deze maand... Ik ben wel een ijsprong geweest. Dan zijn er verschillende factoren. Ik leg het soms een beetje abracadabra uit. En misschien zijn er nu artsen die luisteren. Nou, ik weet niet hoe jij het uitlegt. Maar dat is een beetje mijn gevoel daarin. Is dat net een kip die legt een ei en een kuiken.
Ja.
Oh ja.
Ja.
Dus klopt. Je hebt een eitje die vruchtbaar is. Die helemaal bevrucht is. En een eitje die dus eigenlijk niks is. En gewoon leeg.
Leeg.
Ja.
Maar dan ben je, dan is je traject begonnen. Ben jij erachter gekomen dat je moeilijk zwanger kon raken? Of lag het aan je partner? Of wat? Hoe is dat zeg maar?
Ja, bij ons was het niet echt van te sprake. Want wij waren echt gefocust op
het stoppen van dat overgeven.
Ja, stoppen van het overgeven. En ik ben daar ook niet echt op onderzocht. Want toen ik net startte, zeiden de artsen echt, oh, je hebt echt een hele mooie baarmoeder.
Toen dacht ik echt, betekent dat?
Nou ja, dat hij er echt helemaal goed uitzag en zo. Dus ik dacht, nou ja, dan moet ik toch zo zwanger raken. Maar ja, dat gebeurde niet. En zo ging ik er ook eigenlijk in. Oh, de volgende maand of die maand erop.
Oh ja.
Want ja, weet je, omdat het zo ook gezegd werd.
Ja, maar dat is wel triest, want het schept bepaalde verwachtingen of zo.
Ja, klopt. En nu sta ik, ja, ik sta nu eigenlijk nog steeds met lege handen.
10 jaar later, die ja. toch, ja.
En ik zie wel dat ik ben wel 3 keer zwanger geweest, wel al 3 miskraam. Dus ik zie wel dat ik 3 kindjes heb die niet op aarde
ja,
zijn.
Ja.
Dus zo zie ik dat wel. En ja, zo is het eigenlijk in het begin zeg maar gegaan. En dat ik ook gewoon heel lang hormonen moest spuiten. En toen een punctie kreeg.
En de punctie, wat houdt de punctie in?
Dan halen ze de eitjes weg.
Ja.
Halen ze eruit. En bij ons was het dan zo dat ze dan bevrucht werden. En dan de bevruchten gingen dan naar Maastricht. Want ze werken samen met Maastricht. Die is daar gecertificeerd in embryoselectie. Dus dan worden ze met een vracht daarheen gebracht. Dan gaan ze daar onderzoeken. Dan halen ze daar dus de, ja, tussen aanhalingstekens zieken uit. En wij hadden wel gezegd, omdat ik het best wel ingewikkeld vond in het begin. En ik denk dat nu ook vrouwen luisteren en denken, oh, jemig. Want dan halen ze de zieken weg. En ik had toen wel met mijn man besproken, dan willen we wel die voor de wetenschap.
Oh ja.
Zodat die daar allemaal dingen mee kunnen onderzoeken en testen. Dan worden ze niet voor niks ja, weggegooid of ja, niet gebruikt. En die gezonden die gaan dan weer terug naar Utrecht. En die worden dan ingepland voor een terugplaatsing.
Hmm. Wat een reis.
Ja.
Ja. Want wat doet het natuurlijk? Kijk, je bent al jaren bezig met spuit van hormonen. Gewoon een traject. Wat doet het emotioneel met jou? Wat nou heeft het met emotioneel gedaan en nog steeds?
Nou, toen was ik daar best wel vlak in, omdat ik dacht, nou, in eerste instantie, ja, ik word zo zwanger, dat komt allemaal goed. En op een gegeven moment dan heb je wel een soort teleurstelling. En zat ik wel heel erg, bleef daar een beetje in hangen.
Hmm.
En ook vond ik het ook gewoon iedere keer het lastiger aan om aan anderen te vertellen dat het dan niet gelukt was.
Ja, dat kan.
Want iedereen weet op een gegeven moment ook dat je in het traject zit, zeg maar.
Ja, ja. En op een gegeven moment voel je ook van dat mensen denken, oh, heb je haar weer? Dat is dan je gevoel. Omdat het zo lang duurt dan. En ja, dus toen was het echt heel zwaar emotioneel gezien. Maar naarmate je er veel meer mee omgaat en meer gebeurt, merk ik wel een verschil met toen en nu. Nu ga ik er toch op een andere manier mee om dat ik er toen mee omging.
En waar denk je dat het aan ligt?
Ik denk, ja, ik ben ook nog gelovig. Ik ben christelijk. Dus ik denk dat het daaraan ligt dat ik daar meer rust over heb gekregen.
Hmm.
Ik kan toch niks veranderen.
Nee. En hoe zit het dan met tussen je partner en jou? Want ik kan me best voorstellen dat het best wel wat stress met zich meebrengt en bepaalde druk op jullie alle twee. Hoe gaan jullie of hoe gingen jullie daar ook mee om?
Nou, in het begin was het allemaal veel makkelijker, maar naarmate de periode vorderde,
yeah,
merkte op een gegeven moment wel afstand, want ieder deed het op eigen manier. Ja, als vrouw voelt alles,
oh,
als
yeah,
man niet.
Mm-hmm.
Ieder krampje, ieder, ja, alles voel je. En op een gegeven moment, ja, je bent iedere keer een soort van in spanning, want als je in die wachtweken zit, dan ga je naar het toilet iedere keer en iedere keer denk je, oh, als er maar geen bloed zit aan mijn papiertje, zeg maar. En op een gegeven moment voel je dan weer een kramp en dan denk je ook, wordt ongesteld. Maar ja, een man die voelt dat natuurlijk niet.
Nee.
En ook die, ja, die emoties daarbij gewoon totaal verschillend. Waarbij je bijvoorbeeld een man heel snel kan zeggen, ah, kom op, komt allemaal goed. Zit de vrouw nog in dat het niet meer goed komt?
Ja, ja.
Dus dan zit je sowieso op allebei een ander level. En bij ons was het wel toen dat we wel momenten hadden dat we uit elkaar waren gegroeid. Maar hebben we dat ook weer overleefd. En doen we het nu wel steeds meer samen. Kijk, je kan het nu natuurlijk wel steeds niet helemaal samen doen. Omdat ja, een vrouw ondergaat toch die punctie en
ja,
dat soort dingen.
Ja, precies. Want jij deelt je journey op Instagram.
Ja.
Huisje, boompje, handicap. Hoe leg de lames uit? Want ik vind het wel echt, toen ik het las, dacht ik... Oh, ja. Echt een pakkende naam ook wel.
Ja, huisje. Ik ken natuurlijk huisje, boompje, beestje. En de term daaruit, huisje, boompje, beestje, is dat settelen. Dat je, hè, je hebt een partner en je huisje, boompje, beestje, dat zeg je vaak. Maar ik had handicap omdat mijn man natuurlijk minder valide is.
Ja. Mm.
Dus vandaar had ik samen met een collega, of tenminste een collega van mij heeft... Want we zaten toen 's avonds in bed allebei en zij thuis dan en ik ook. En toen was ik ook aan het denken, ja, wat moet ik dan met de naam doen? En toen kwamen we samen op deze naam.
Dus je huisje, boompje,
handicap.
Ja, wat ik op je Instagram kon teruglezen, misschien heb ik het verkeerd. Jouw man is niet altijd minder valide geweest, toch?
Nee, vroeger, wij zijn ook, toen wij gingen trouwen, liep hij ook gewoon. Ja. Alleen hij liep wat mank. Maar hij werkte toen ook gewoon en nu werkt hij niet.
Ja, precies.
Ja.
Ja. En heeft dat ook een bepaalde invloed op het traject?
Dat hij minder valide is?
Ja.
Nou, op zich niet echt.
Of emotioneel bij jou?
Nee, het enige lastige is dat wij nu met ons traject in Duitsland zitten.
Oh.
Dus als ik een punctie heb, dan moet ik iemand hebben die mij terugrijdt. Dus dan kan hij niet mee.
Okay.
Dus dat maakt het enige lastige daaraan. Dus dan moet ik met iemand rijden die dan een rijbewijs heeft. En het lastige is ook, als ik hem dan meeneem. Kijk, ik heb best wel last. Dus dan moet ik ook nog hem helpen en een rolstoel tillen. Of tenminste helpen en al dat soort dingen. Dus dat, dan doen we dat niet en dan blijft hij thuis.
Ja, precies.
Dus dat is het enige verschil eraan. Maar voor de rest niet.
Ja.
Ik ben ook benieuwd van wat heb jij zelf, zeg maar, in de afgelopen 10 jaar ervaren aan verschillende methodes? Of want je hebt verschillende fertiliteitstrajecten. Je geeft nu aan dat je naar Duitsland bent geweest. Betekent dat je dan alles in Nederland wat je kon doen al hebt geprobeerd en daarom naar Duitsland bent geweest? Of?
Nou ja, ik heb in Nederland. Wij starten eerst met ICSI-PGD. Dat is die embryoselectie. En ICSI, verschil tussen ICSI en IVF en IUI is. Voor vrouwen die er nooit van hebben gehoord. IUI is vaak iets waar je mee start. Dat doe je, kan je soms gewoon in je eigen cyclus doen. Dus dan moet je gaan, wat ik net uitlegde, gaan testen met ovulatietesten. En dan gaan zij het sperma naar binnen spuiten. Mm-hmm. Dan heb je ook nog IUI met hormonen. Dan ga je ook hormonen spuiten, waardoor je dus nog meer eitjes aanmaakt, zodat je meer kans hebt om die zwangerschap te krijgen. En dan heb je ook nog IVF. IVF is ook hetzelfde. Je gaat hormonen spuiten, je krijgt een punctie. Gaan ze het, dan wordt het weer teruggeplaatst. Maar daarbij spuiten ze het sperma, zeg maar, rondom de eicel. En dan moet het zelf naar binnen gaan, zoals het normaal ook moet gebeuren. Maar je hebt ook ICSI. En ICSI spuiten ze de sperma erin. Dus dan is het...
Gerichter.
Ja, gerichter. Dus dan hoeft dat zaadje niet meer te zoeken naar een ingang. En eerst starten wij met ICSI embryoselectie. En toen kwam daar niks uit. Toen dachten we, ja, wat gaan we nu doen? Want op een natuurlijke manier proberen, dat vonden we toch wel lastig. Dus toen hadden we na heel wat gesprekken, gingen eens uitleggen welke opties we toen hadden. En toen had mijn man gezegd, nou, die optie wil ik niet. Maar toen hebben we het even gelaten. En toen we dus helemaal klaar waren, is hij toch gaan nadenken om KID te doen. En KID is kunstmatige inseminatie donor. Dus dan heb je die, ik moet even allemaal uitleggen, die IUI, maar dan met donor. Dus dan gebruiken ze niet het zaad van mijn man,
maar van iemand anders.
Maar van iemand anders.
Oh ja.
Dus toen hebben we die route afgelegd. Bij die ben ik 2 keer zwanger geweest met IUI. Is allebei een miskraam geweest. En ik ben eigenlijk daarvoor nooit zwanger geweest. En de laatste, even kijken, was het nu 2, 3 jaar geleden voor ik eerst zwanger raakte. En toen was dat KID IUI. En toen was er een crowdfunding voor ons georganiseerd. Toen konden we nog IVF doen. Dus,
dat het wordt vergoed.
Ja.
Ja, precies. Want na een bepaalde tijd wordt het niet meer vergoed, toch?
Klopt.
Ja.
Dus toen konden wij IVF doen. En dat is dan, was ook met donor. Dus dat hebben wij toen gedaan. Toen raakte ik ook zwanger. Maar toen bleef het weer niet zitten. En toen was het eigenlijk... dat ik eigenlijk met het ziekenhuis wilde bespreken, ja, wat nu? Maar zonder dat ik het wist, was de arts al in afrondende fase. Die had zoiets van, ja, we kunnen eigenlijk niks meer voor jullie betekenen. En, dus toen had ik ook gezegd van, ja, wat, hoe zit het dan? Ja, er is iets met jouw eicellen.
Ja, dat wilde ik net vragen. Hebben ze een reden gegeven waarom het mogelijk niet lukte?
Ja, er is iets met je eicellen. Toen dacht ik, oké, maar wat is er dan met mijn eicellen? Ja, ja, want er is nooit het onderzocht.
Want ze hebben altijd gezegd inderdaad dat je een goede mooie baarmoeder had.
Ja, klopt. Dus dat konden ze ook geen antwoord op geven. Ze riep, ja, voor mijn gevoel riepen ze maar wat. Want ze hebben nooit echt onderzocht, oké, er is dit of dat met je eicellen. Dus toen dachten wij, ja, wat gaan we nu doen? Dus toen besloten we de stap naar Duitsland over te maken. Omdat ze in Duitsland toch nog op andere kijk bepaalde dingen doen. Omdat ze daar iets meer mogen. Omdat ze een kliniek zijn.
Ja.
Dus ja, meer bepaalde dingen kunnen uitvoeren.
Maar ik kan me ook voorstellen, los van al energie die het kost, als je zeg maar wat langer in zo'n traject zit, dat het natuurlijk ook gewoon je geld gaat kosten op een gegeven moment. Eigen geld. Omdat je zeg maar dat niet meer vergoed krijgt. Hoe lang krijg je het vergoed en wat volgt daarna, zeg maar? Volgens mij zit het toch een paar jaar of een paar momenten zitten eraan vast, toch? Dat je het vergoed krijgt. Het is niet zo dat je, oh, je zit er 2 jaar in, dus dan ben je eruit.
Nee, je krijgt, moet ik even goed nadenken, want het is allemaal natuurlijk veranderd. Volgens mij 3 behandelingen vergoed. En heb je 1 verzekering, volgens mij, die een 4e doet.
Oké. Okay.
En dat is volgens mij UMC-verzekering, dacht ik. Maar ja, het is ook heel veel veranderd de afgelopen periode.
Mm-hmm.
En die vergoedt een 4e, maar daarbij betaal je wel maandelijks. Toen betaalde ik €190 zorgverzekering.
Dat is nu sowieso verhoogd.
Ja,
ja.
Per maand.
Mm-hmm.
Terwijl, wat betaal je normaal? Ja, 100.
150, tussen 130. 100 en 150, ja.
Ja. Dus daaraan betaal je natuurlijk wel meer. En als dat op is, dan moet je het zelf betalen.
En wat kost een traject ongeveer? Waar moet je dan aan denken?
Nou, een XIVF tussen de 3.000 en €5.000, dacht ik. En die andere die wij eerst deden, is echt al rond de 7.000.
Zo. En dat is dan een traject. Eén traject, toch?
Ja.
Ja, wow. Maar hebben ze jou nu een reden kunnen geven waarom het zeg maar niet lukt?
Nee, dat hebben ze nog niet echt in Duitsland kunnen doen.
Ja.
Ik heb wel een hysteroscopie en een scratching gehad. Hysteroscopie is een baarmoederonderzoek.
Uh-huh.
Dat hebben ze in Nederland, doen ze dat niet. Hier in Nederland kan je bijvoorbeeld wel, ik zeg hier in Nederland doen ze het niet, maar misschien dat er een paar klinieken zijn die het misschien wel doen, maar meer dan de helft niet, omdat ze hier nog niet volledig weten of dat het helpt om dat te doen. Maar ja, dat is Nederland een beetje, die zijn wel wat voorzichtiger in.
Mm.
En die hysteroscopie is dus een baarmoederonderzoek en die scratching is een, maken ze een soort sneetje in je baarmoederslijmvlies.
Mm.
Waardoor ze daarin, en dat is ook niet bewezen helemaal of dat het helpt. Bij de ene vrouw helpt het wel. Maar doordat ze een sneetje maken in je baarmoederslijmvlies, kan het eitje makkelijker innestelen.
Oh ja. Ah, okay. Ja. En dat heb je nu dus gedaan?
Dat heb ik nu dus 2 keer gehad.
Ja. Okay. Ja. En wat je gaf aan van, eerst deden jullie natuurlijk gewoon met de sperma van je man, maar uiteindelijk zijn jullie overgaan naar een donor.
Ja.
Hadden ze zoiets van, ja, misschien is de sperma van je man niet werkend? Of wat is de reden dat ze daarvoor kozen?
Nou, die hebben wij zelf die keuze gemaakt. Oh, anders zou het traject nog duurder zijn.
Oh.
Ja, dus wij zelf.
Dus met de donor is het goedkoper?
Ja, omdat anders krijg je dus die embryoselectie. Dus dan moeten ze het gaan onderzoeken. En dat kost veel geld.
Ja, precies. Oké. En nu, wat je gaf ook net aan, je hebt dus nu weer punctie gehad.
Ja.
Ja, en dus nu zit je dus, moet je weer afwachten.
Ja, afwachten wat het doet, wat die embryo doet.
Ja, precies.
Ja.
Maar ik luister nu echt, ja, ik luister heel aandachtig naar je verhaal. En wat er heel erg bij mij naar boven komt is, emotioneel, wat doet het zeg maar met je? Want je vertelt het wel gewoon, maar je zit er al 10 jaar in, toch?
Ja.
Ja. Hoe, ja.
Emotioneel deed het me heel veel. Ik, het doet me nog steeds emotioneel veel. Alleen op ander vlak. Maar emotioneel was ik zo dat ik echt van hoop naar vrees.
Oh,
dacht,
ja.
Ik word gewoon geen moeder en dit gaat gewoon niet werken. Dit gaat niet lukken. En zo zat ik erin. Maar op een gegeven moment heb ik die knop omgezet. Want hoe ik me ook voel, of hoe ik me ook gedraag, of waar in wat voor dal ik ook zit, ik ga er zelf niks aan kunnen veranderen.
Nee, dat
ligt echt buiten je. Ja.
Ik kan weken, maanden, jaren huilen. Maar nog, ook al huil ik heel veel. Het is niet zo dat je dan een stofje aanmaakt dat je dan wel zwanger wordt.
Maar hoe ben je op dit punt gekomen?
Mijn geloof eigenlijk.
Oké, okay, ja.
Ik ben echt al vanaf mijn tiende jaar ben ik al gelovig. En ik heb een bepaald pad daarin gelopen. En betekent niet dat ik ben nooit perfect. En dat zou ik ook nooit worden. En dat zou ik ook niet willen ergens. Want dat is gewoon onmogelijk.
Ja.
En op een gegeven moment heb ik die omkeer gemaakt. Dat ik dacht, ja, ik zie God als een God van wonderen. En ik zie God ook als iemand die onze hele weg al heeft uitgestippeld. Dus dan kan ik helemaal in dat dal zitten. Van dit gaat niet lukken, dit gaat niet werken. En zo, dus in negatieve helemaal blijven hangen. En natuurlijk, ik ben ook al af en toe dat ik dacht, ja, verdik me. Dat had ik eigenlijk niet zo gewild. Maar ik heb gezien dat het niet helpt. Mm. Het helpt me geestelijk niet, lichamelijk niet. Niks helpt daarin. Want ik ben ook iemand die niet lang ergens in blijft zitten. Dus ik kom er ook wel snel uit. En natuurlijk, ik huil wel. Maar mijn emoties zijn anders, zeg maar.
Maar praat je hier ook, zeg maar, je praat er sowieso gewoon heel open over. Maar is er ook iemand waarmee je gewoon regelmatig spreekt? Of
psycholoog?
Ja, of misschien met je gelovige leider of zo. Want net met je man. Ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment, dus dat, als ik er zelf denk ik in zou zitten, dat ik met iemand in gesprek zou willen die zeg maar niet in dat traject met mij zit of zo.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Ik heb daarin vriendinnen om me heen, yeah, waar ik het erover heb. Ik vind het heel lastig om met een psycholoog. Ik heb PLH gehad. Dat is praktijkondersteuning bij huisarts. Maar dat was omdat ik een periode op overspannen thuis heb gezeten. Maar ik vind het gewoon heel lastig om met een bepaalde psycholoog erover te praten. Omdat die hebben het ook niet mee. De meesten hebben het ook niet meegemaakt. Mm. Dus die vinden het heel lastig om daarin bepaalde tips, want het is toch een ander soort psychische dan dat, want er ze hebben natuurlijk ook een studie gehad, maar dit is toch, ja, toch iets anders qua emotioneel iets.
Ja.
Het is een bepaald gevoel, een oergevoel dat je gewoon moeder wil worden, en dan kan iemand bepaalde tips en dingen geven, maar soms is dat lastig om aan te nemen omdat jij voelt dat dit het beste werkt.
Ja. En andere vrouwen dan bijvoorbeeld, ik kan me zoeken, want ja, dit is een onderwerp, zeg maar, dit gooi je niet, nog niet zo even op de keukentafel van, hey meiden, vandaag gaan we daarover hebben. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat je dan heel graag in gesprek gaat met vrouwen die dat ook, die er ook in zitten of het ook hebben meegemaakt. Maar lijkt me moeilijk om zulke vrouwen te vinden, omdat het onderwerp nog een beetje taboe is of niet zo makkelijk bespreekbaar.
Nou, je hebt wel een community, zo'n organisatie, ja, die hier zich mee bezighoudt en ook platforms heeft, ja, voor vrouwen die erin zitten. En ik zat daar ook bij. Ik ben er wel minder op gaan kijken, omdat, en wat heel begrijpelijk is, en begrijp niet verkeerd, het komt ook niet echt onaardig over. Maar ik merkte door het lezen van sommige reacties dat ik dacht, oké, ik krijg hier een beetje ook een deprimerend gevoel over.
Ja. Terwijl het gewoon heel gevoelens zijn, maar ik snap dat het veel kan zijn.
Ja. Dus ik dacht, ik wil me niet te veel, ik wil hoopvol zijn en niet, ik wil naar boven kijken en niet naar beneden.
Ja.
Want nogmaals, ik kan er niks aan doen. En als het ons niet gegeven is over een periode, dan nog steeds kan ik er niks aan doen. Ik kan er niet een baby in stoppen. Dus, en dan is dat misschien niet mijn weg geweest, wat er voor mij klaar ligt. Tenminste, zo is hoe ik het voel en hoe ik het zie. En ik heb een andere community gevonden na mijn laatste miskraam. Dat zijn christelijke vrouwen die ook een weg hebben met hun leven met God en hun kinderwens. En niet hun kinderwens met God.
Nog een keer, sorry.
Oh.
Dat zij een levensweg hebben met God en hun kinderwens, maar niet hun kinderwens en God.
Dus geloof komt op het eerste plaats.
Ja.
Ja.
Dus jij hebt gewoon echt jouw manier, jouw weg erin gevonden hoe je gewoon hiermee leeft.
Ja.
Ja. Want ik weet wel dat wat je aangeeft ook met de psycholoog, ik weet, dat is inderdaad wel een goed dingetje om te benoemen. Er zijn niet veel psychologen of GZ-psychologen die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld een stukje zwangerschap. Of, ja. Maar ik weet wel dat er in Amsterdam is er wel, volgens mij Amsterdam, is er wel een, hoe zeg je dat, een kliniek of in ieder geval een plek waar dus psychologen zijn die daarop gespecialiseerd zijn. Maar wat je aangeeft, het is niet van dat je dat overal kan vinden. Nee. Het is echt dat je dat moet weten. Ja. Of, dus ik kan wel begrijpen dat jij dan misschien het gevoel hebt van, ja, ik voel me niet gehoord of zo. Als je dan aan een,
nou ja, dat. Ja. En toen wij net startten het ziekenhuis, toen kregen wij ook een maatschappelijk werkster, want die krijg je vaak standaard bij zo'n traject. Waarmee je in gesprek kan gaan over dit. En wat je ja, je emoties delen en noem maar op. Maar die begon gelijk al dat ik dacht, oké, precies om deze reden wil ik dit dus gewoon niet.
Ja.
Want die gaf als opmerking, ja, is wel verstandig als jullie aan kinderen beginnen.
Is het wel verstandig als jullie aan kinderen beginnen?
Ja. Ja, want je moet het zo meteen alleen gaan doen. Dus ik keek haar aan.
Hé, wacht even. We gaan even terugspoelen. Ik krijg gewoon storing in mijn hoofd. Zij vraagt, dus je zit in het traject. Je zat al in het traject, toch? Ja. En zij vraagt aan jou, is het verstandig om aan kinderen te beginnen?
Ja.
Waar
haalt
vandaan?
Ze dat vandaan? Ja. Ja.
Nou ja, omdat zij ziet, want mijn man is natuurlijk minder valide.
Oh.
En zij cijferde hem al eigenlijk soort van weg. Van ja, je moet het zo meteen alleen gaan doen. En toen dacht ik echt, zeg je dat ook tegen alleenstaande moeders of alleenstaande vaders?
Jezus. Sorry.
Maar niemand heeft ook haar mening gevraagd.
Nou precies dat ook.
en de professionaliteit.
Het is geen professionaliteit.
Je hebt een bepaalde professionaliteit nodig als je een beroep doet. Dat is gewoon, ik kan niet eens met woorden komen dat je dat gewoon zo. Het is gewoon veroordelend praten.
Nou ja, klopt. Ja. En dat is niet de eerste persoon die er wat over zei. Want mijn huisarts die deed het op een gegeven moment ook. En ik heb ook een leidinggevende gehad die daar ook zo'n opmerking in gooide. Dat ik echt dacht. En je, op een gegeven moment ga je er ook een soort van in meepraten. Dan word je een soort van alsof iemand je brainwashed. Dat je denkt, oh ja, nou je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja, is het eigenlijk wel hand. Op een gegeven moment moet je jezelf dus weer terughalen. Ik denk, oh, wacht even. Jij gaat me niet meenemen in jouw gevoel. Ik blijf in mijn gevoel. Tuurlijk, het zal heus wel zwaar worden. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die waarvan een vader of een moeder een bepaalde handicap heeft. En 5 kinderen opvoeden.
Mm-hmm.
En wie geeft het de garantie voor een gezin dat een vader en moeder tot hun 80ste eindigen met z'n tweeën met kinderen?
Mm-hmm.
Want je ziet het om je heen steeds meer dat er een vader of een moeder wegvalt en een van de twee het zelf moet gaan doen. En natuurlijk, absoluut, het zal zwaar zijn. Het zal moeilijk zijn, maar om alleen maar naar dat negatieve te kijken, ja, weet je, dan kan je bij alles wel handdoek in de ring gooien.
Ja, precies.
Met alles wat je in je leven doet.
En nogmaals, het is jouw keuze. Het is jullie keuze.
Ja.
Weet je, ja.
Ja, klopt.
Ik ben ook benieuwd. Hè. Ik denk dat je deze vraag eigenlijk al heel vaak hebt gehoord. Maar ik ben wel benieuwd. Geloven jullie ook in adoptie?
Ik geloof enigszins aan adoptie. Waarom zeg ik enigszins? Ik vind het wel een ingewikkeld iets. Ik geloof in adoptie als ik naast die moeder sta, het gelijk in mijn armen krijg. En waarom? Bij veel adoptiekinderen is hechting een behoorlijke, ja, stoornis is misschien heel erg, want er luisteren misschien nu ook adoptievrouwen, vrouwen die geadopteerd zijn.
Mm-hmm.
Maar hechting is een van de dingen die begint bij het psychische van een babytje.
Mm-hmm.
Begint eigenlijk al zodra het in je baarmoeder ontwikkeld wordt.
Yeah. De eerste 1000 dagen zeggen ze ook van conceptie tot dus de 1000 dagen is een van de belangrijkste perioden voor de ontwikkeling van een kind.
Ja.
Dus dat hechtingsproblematiek of hechting die erbij komt kijken is super belangrijk.
Ja.
Ja.
Dus daarom vind ik adoptie echt heel lastig. Waarin ik ook adoptie heel lastig vind is een kind adopteren uit een bepaald land. Omdat ik ben, even nadenken hoor, toen ik 4, 5 was naar Nederland gekomen.
Mm-hmm.
Vanuit Suriname. En ik ben opgegroeid in een pleeggezin. En ik ben eigenlijk bij Nederlandse ouders gekomen. Maar daarin miste ik op een gegeven moment wel echt mijn bloedlijn. Mijn roots, mm-hmm. mijn cultuur.
Mm-hmm.
En ik zag mijn biologische moeder, die zie ik nu nog steeds. En die zag ik toen ook gewoon geregeld. Maar ik kreeg bepaalde dingen gewoon niet mee vanuit mijn eigen cultuur. En ergens had ik daar wel behoefte aan.
Mm-hmm.
En is het heel lastig voor een Nederlands, Frans, whatever, welke taal je komt, om dat te geven. En natuurlijk, je kan wel eens gaan zoeken naar de keuken, wat ze maken. Maar het
anders. Nooit
het is verder dan alleen de keuken.
Ja.
Het zijn de gebruiken, gewoon de bepaalde dingen daarin. En dat is, als je bijvoorbeeld een kind adopteert uit Mexico bijvoorbeeld, ook al is het kind vanaf 1 hier, toch ga je iets ontwikkelen. Dan denk je, want je wordt 16, je wordt 15. Wie ben ik? Wat wil ik worden?
Waar en vooral kom ik vandaan?
En vooral die wie ben ik? En als je dan in de spiegel kijkt en je kijkt dan naar je adoptieouders en die zijn toevallig Nederlands of welk land dan ook, dan heb je toch nog dat je dat stukje kan missen.
Ja. We hebben hier ook al een podcast over opgenomen, precies wat je zegt. Hebben we ook zo besproken daarin.
Dat was iemand die dat inderdaad ook ervaren.
Ja, maar ik zie het ook omdat ik werk natuurlijk met jongeren.
Ja.
Waarin ik ook veel jongeren heb gezien met hechtingsproblematiek.
Ja.
En dat is enorm ingewikkeld. Niet alleen voor de mensen om hun heen, maar voor hunzelf ook. Want je reageert op een bepaalde manier. Je gaat ook weer daartegen aanlopen. Waarom kan ik geen vrienden krijgen? En je denkt dat het aan jezelf ligt ook. Maar soms denk je ook dat het altijd aan een ander ligt. Omdat je niet weet wat er met je mis is daarin.
Ja, precies.
En die hechting begint al bij het eerste moment. Want die huid-op-huid contact,
die
is zo belangrijk.
Ja.
En als je een kind adopteert uit, ik noem een land, Bangladesh of zo. Dan wordt het geboren. Je gaat het adopteren omdat het ergens is neergelegd. Dat wordt dan naar een kinderthuis of whatever gebracht. En daar zitten nog honderden. En dan lopen maar 4 vrouwen of 4 mensen. En die moeten die honderden fles, aandacht, liefde, huid op huid contact geven.
Ja, dat schiet soms meestal wel wat in tekort, denk ik.
Ja,
ja, precies. Ja.
Maar thanks voor het delen van die gedachten, want ik was daar heel benieuwd naar.
Ja.
Van, hoe sta je daar dan in, zeg maar?
Ja.
Maar thanks.
Ja, ik wilde ook wel even weten wat je hebt aangegeven van je hebt 3 miskramen gehad. Hoe was dat voor jou?
Nou, die eerste, toen ik de eerste miskraam kreeg, toen kwam ik echt wel op een punt dat ik dacht, oké, nu ben ik zwanger geweest en nu is het alweer weg. En toen ging ik ook weer op internet opzoeken, wat voel je, wat moet je voelen? Want ik ging ook, want in die periode daarvoor, denk ik, had een hele goede vriendin van mij stilgeboorte van hun dochtertje.
Oh, ja.
En dat vond ik, toen ik een miskraam kreeg, vond ik dat nog ingewikkelder, omdat ik dacht, ik wil mij jouw verdriet niet overroelen met iets wat ik niet heb gezien.
Yeah.
En dat ging ik vergelijken. En
waardoor je jouw gevoel misschien wilde onderdrukken?
Ja, klopt.
Oh, yeah.
En toen pas ging ik ontdekken dat mijn gevoel ook mijn gevoel mag zijn.
Mm-hmm.
En naar haar toe kon ik dat ook gewoon uit, alleen wel op een bepaalde andere manier. En er ook gewoon, en het blijft bij communiceren ook. Dat als je iemand om je heen hebt die dus een stilgeboorte heeft meegemaakt, en iemand die dus een miskraam. Weet je, je kan als elkaars verdriet daar niet in vergelijken. Net als bijvoorbeeld iemands opa overlijdt. En die is opa ook. De een die gaat er veel anders om de ander. En dan is het nog steeds een opa of een moeder of whatever.
Ja.
Die is overleden. Maar ik vind gewoon, nog steeds gewoon heel belangrijk dat je blijft communiceren daarin. Van goh, ik ervaar dit. Als je het niet fijn vindt dat ik bepaalde dingen wel of niet zeg, zeg het maar alsjeblieft.
Ja, precies.
Want dan weet ik waarin ik jou niet tekortschiet van dat ik het bagatelliseer dat het van jou minder is of zo.
Ja.
En gelukkig kreeg ik ook wel reacties op mijn Instagram van andere vrouwen die ook stilgeboorte hadden meegemaakt. Die zegt, jij mag ook dat verdriet voelen.
Zeker, ja.
En dat was ook wel een fijne reactie. En gek dat die reactie dan er moet zijn voor jezelf om dat bevestigd te krijgen. Maar ja, het was de eerste keer was het wel echt heel lastig en heel zwaar. Want ieder moment waar je dan denkt, ja, ga je huilen, zeg maar. Ook al zullen mensen denken, ja, maar het was bijna niks. Want die heb je natuurlijk ook.
Ja,
zeggen natuurlijk
ja maar
ook
voor jou, niks. Je bent al zo, zeg maar, je bent al een tijd bezig. En dan is het eindelijk zover. En dan, ook al was het een dag.
Ja.
Ik kan me goed voorstellen dat het gewoon is gewoon heartbreaking.
Ja, en ook omdat je gaat, want dat ging ik op een gegeven moment ook doen. Bij die tweede miskraam had ik het helemaal. Want toen ik die tweede miskraam kreeg, had ik een echo. En daar heb ik alles gezien.
Oh.
Dus een hartje gezien kloppen. En het zat op de juiste, grootte. Het zag er allemaal goed uit, zei de arts. Dus had ik het ontmoet. En toen ik toen misging, toen dacht ik echt... Oh, heb ik jou wat aangedaan dat jij... Weet je, ging echt helemaal psychisch nadenken. Dacht, oh, moet je nagaan dat jouw hart klopt.
Ja,
en ineens stop je hart.
Ja. Je had meer beeld bij je ook.
Ja.
Ja.
Ik ben ook sowieso een beelddenker. Maar ik dacht, ja, moet je nagaan dat je op deze wereld komt. Je zit in een warme baarmoeder en dan ineens stop je hart. Hart stoppen bij... ieder mens is al verschrikkelijk natuurlijk. Mm. Maar dat is iets van ons. En dan ineens stopt het hart. En je hebt dan... Ik heb je gezien, ik heb je ontmoet.
Ja, ja.
En dan kom je eruit. En je weet niet waar je zit. Want dat is het ook. Omdat het het is natuurlijk een celletje. Het had echt al een vormpje. En dan komt het met een miskraam eruit. En het komt in een soort bloederig ding. Dus je kan het ook niet zien.
Ja, precies.
Dus dan hoop je dat het niet in het toilet is gevallen. En dat je het hebt opgevangen. En zo. Maar het kan ook ergens weggespoeld zijn.
Ja.
Ja, zo.
Zo had ik er nooit over nagedacht. En hoe ben je daar mee omgegaan dan?
Nou, bij de eerste miskraam heb ik een armbandje gekocht.
Oh ja.
En daar staat op, I love you to the moon and back. Zodat ik altijd, ten alle tijde, stil blijf staan dat dat ons eerste was.
Ja.
Bij de, even nadenken hoor. Hebben we ook toen een blonde vrijgelaten. Met z'n twee ballonnen.
Oh, ballonnen, ja.
Hebben we toen vrijgelaten. Om even ons moment te creëren daarin. Om een soort van af te sluiten. Ik kan nooit afsluiten, maar...
Ja.
En bij eentje heb ik het zo goed als op kunnen vangen.
Oh, de derde.
Ja, bij de tweede.
Ja.
Stolsels.
Stolsels, ja.
Ik weet niet of dat het daar in het kindje zat. Maar wat bij die stolsels zit natuurlijk ook wel... wat het al aan het creëren was in mijn baarmoeder. En dat heb ik begraven in een plant.
Oh.
Die staat in huis bij ons.
Ik wil echt zeggen, mooi.
Ja.
Maar dat je er zo ook bewust zeg maar mee om bent gegaan. Door het op te vangen. En uiteindelijk gewoon te planten, te begraven wat je aangeeft. Ja. Dat is wel een mooi, vind ik hoe ik het zo hoor, een mooie manier om daarmee om te gaan. Voor jezelf ook.
Ja.
Ja.
Ja, want het is, weet je, het hele fertiliteitstraject is een rouw. En een rouw proces. Want je neemt elke keer weer afscheid van bepaalde dingen. Je gaat... Je begint aan zo'n traject, die spuit hormonen. Dan krijg je een punctie en dan krijg je te horen... we hebben geen bevruchtingen. Er zit een nul tussen. Geen bevruchten, niks. Dan ga je al een rouw in. Want je bent aan het toewerken naar een droom, een wens. Je gaat al invullen. Je gaat al die babykamer, heb je al in je hoofd helemaal klaar. Je hebt bij wijze al een hele garderobe aangeschaft. De namen staan al helemaal gegraveerd in... overal, zeg maar. Dus het is gewoon een heel rouwproces. Dan ga je weer opnieuw zo'n traject in. En dan ga je weer opnieuw rouwen. Nou, sommige vrouwen die hebben dan of een miskraam of een stilgeboorte. Weer opnieuw. Hè, want we denken vaak aan rouwen is als iemand overlijdt en dood is. En dan ga je een rouwproces in. Maar rouwen is bij heel veel dingen.
Relatiebreuk.
Ja.
Dit wat je aangeeft.
Ja.
Ja. Ja. Ik heb echt met respect voor je, serieus. Want ik zit echt te denken, als je constant in zo'n... Wat het allemaal met je... Het roept bij mij zoveel dingen op dat ik al denk... Ik weet niet hoe ik hiermee omga. Maar als je dan ook nog zo lang erin zit... Je moet wel echt, denk ik, heel sterk zijn. Om nog, zeg maar, zo vol in het leven... Ik weet niet, het roept bij mij zeg maar heel veel droevigheid of zo op. En ik vind het wel knap dat je dat een plek kan geven. En dat je daar nog steeds hoopvol in verder en doorgaat. Ik heb daar gewoon echt respect voor. Voor jou en je partner, serieus.
Dankjewel.
Ja.
Ja. Ja, ik weet ook niet. Soms denk ik ook echt, hoe hou ik dit vol? Maar ja, ik kom toch altijd weer terug naar mijn geloof.
Ja, mooi.
Is dat ik daar...
Mooi dat je je daar aan vast kan houden.
Ja.
Ja.
Maar ook wel heel mooi dat je, wat je ook net aangaf over dat stukje rouw. Dat je, ja, je bent constant aan het rouwen, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja, en dat ben ik de laatste jaren gaan beseffen. Dat ook ons rouwproces keer op keer is.
Ja. Want hoe gaat jouw partner daarmee, man? Hoe gaat jouw man daarmee om met heel dit proces? Want wat je net ook al aangaf, kijk, jij maakt het fysiek ook heel erg mee. En hij ziet het bij jou, maar kan het niet voelen.
Nee, nou, hij gaat er een hele andere manier. Hij is sowieso binnenvetter, dus hij uit daarin wat minder. Dus ja, hij gaat er wat geslotener mee om. En wat het ook is binnen zo'n, überhaupt binnen een relatie, is dat je ergens ook moet gaan accepteren dat ieder het op zijn eigen manier doet.
Mm.
Je kan niet van elkaar eisen of verwachten dat jij gaat er zo mee om zoals ik er ook mee omgaat. En dat is ook een stukje loslaten.
Ja.
Want ieder is een individu. Dus je kan niet gaan verwachten dat die persoon precies zoals jij ermee omgaat, er ook mee omgaat.
Ja, en dat betekent niet dat hij geen pijn heeft, omdat nee. hij dat niet zo uit of ja. dat zo voelt.
En dat is die acceptatie.
Dat is echt acceptatie. Ja.
Ja.
Maar dat is een heel veel. Ja, weet je, je kan een relatie beginnen en jij hebt een bepaald beeld in je hoofd die jij zou willen in een partner.
Ja.
Maar dat je kan het erover hebben van, goh, ik zou het fijn vinden als je dit. Maar een karakter, ja.
Ga je niet veranderen?
Nee. Maar wat bijvoorbeeld wel, en dat is wel een van de dingen, als jij merkt dat jouw partner gewoon psychisch zo aan toe is,
ja.
dan kan je wel bepaalde eisen stellen van, oké, ik zou het fijn vinden als je dit en dit zou gaan veranderen. Ik merk gewoon dat dit ons echt in de weg zit. En als dat niet, dan moet je stoppen met je relatie.
Ja, precies.
Dus je kan wel een verwachting van, goh, hè, dat jij continu tegen mij tekeer gaat, terwijl ik heb het idee dat er onderliggend iets zit. Ga daarmee aan het werk, want je blijft jezelf je hele leven ontwikkelen. Het is niet zo dat als je volwassen bent, dat je perfecte volwassene bent.
Dan ben je klaar.
Nee, want met je 80ste leer je ook nog dingen. Ik ben echt van overtuigd dat ieder zijn hele leven gewoon ontwikkelt.
Helemaal mee eens.
En dat het niet is dat je helemaal bent volwassen. Je wordt 21 is het volgens mij. En dan ben je volwassen. Nee, dan pas begint het.
Ja, echt mee eens.
En als je een relatie begint, dan pas begint het. Dan pas ga je die reis afleggen. En ook, dan kom je achter dingen wat je aan elkaar kan storen.
En aan jezelf.
Acceptatie en die ego is echt...
Acceptatie, maar ook die communiceren.
Ja.
Want communicatie, daar gaat het vaak om mis. Als er niet gecommuniceerd wordt, is het eigenlijk al dood.
Zo. Punchline.
Preach.
Ik ben ook benieuwd naar... Je hebt nu al deze ervaringen opgebouwd. Je hebt verschillende dingen meegemaakt. Mooie momenten, misschien wat minder leuke... Sowieso minder leuke momenten, niet misschien... Wetende wat je nu weet, had je dezelfde weg bewandeld toen je aan het begin van het traject stond?
Nou, ik heb wel eens vaak gezegd dat als ik dit had geweten, had ik het toch anders gedaan.
Wat had je anders willen doen?
Ik denk dat ik niet snel mee was gegaan met de arts, met de behandeling die ze hadden uitgestippeld. Ik had bij de tweede keer... had ik eigenlijk al gelijk moeten zeggen van, goh, waarom gaat het steeds mis? Kunnen we daar niet iets aan doen?
Oh zo, ja.
Want ik ben te snel meegegaan met de artsen. Daarin.
Ja.
Dus, en natuurlijk, ik heb de kennis niet.
Daarom. Ja. Ik kan me er goed bij voorstellen dat je gewoon uitgaat van een bepaalde expertise van een professional.
Ja, maar daarin had ik toch meer gevraagd, zelf uitgezocht.
Hmm.
Want er zijn zoveel studies over. En buitenland is toch vaak veel verder dan Nederland. En dus dat. Want alles ging allemaal... Want ik heb het toen de laatste IVF bij dat ziekenhuis waar we zaten. Toen vroeg ik ook van, ja, maar ik had dit toen ook al. Waarom is er... dat klopt. Dat hebben we inderdaad gezien. Dat had je toen ook al. En toen had ik eigenlijk daarvoor al moeten zeggen. Toen bij die tweede keer. Waarom gebeurt het precies zoals dit? Waarom heb ik heel veel eicellen, maar heel weinig embryo's? En is er zo... Waarom is dat zo? Dat had ik gewoon veel eerder moeten doen. Ik had gewoon niet mee moeten gaan met die artsen daarin. Ik had gewoon veel meer onderzoek of research willen doen bij andere vrouwen ook. Want ieder kliniek, ziekenhuis in Nederland werkt toch ook weer anders.
Anders, ja.
Ik had misschien sneller die overstap moeten maken om over te gaan naar een andere ziekenhuis of kliniek.
Ja. Mm. Is er ook... wat je geeft heel veel waardevolle voor de informatie, vind ik nu. Is er ook echt inderdaad praktische tips die je de luisteraar zou willen meegeven? Die bijvoorbeeld in zo'n traject zitten of nog
moeten
niet
beginnen.
Ja, precies.
Nou ja, voornamelijk het communiceren. Blijf communiceren met je partner. En merk je dat het jou niet geeft wat het, wat het je niet geeft, zeg maar. Blijf dan ook nog steeds wel communiceren wat het met je doet. Maar ga dan niet diepgang met iemand anders zoeken. En zoek een goede vriendin waarmee je altijd al goed kan communiceren. Want ja, niet lullig bedoeld. Maar er kunnen binnen een fertiliteitstraject veel vriendschappen stuk gaan. En dat hoor ik bij heel veel vrouwen. Dus het is niet dat ik wil zeggen dat bij jou je vriendschap stuk gaat. Maar wees er wel voor bewust van. Want ook bij vriendschappen. De een gaat het wel kunnen handelen, de ander niet.
Oké, ja.
En je bedoelt dan die vriendin die dat niet meemaakt of zo?
Bijvoorbeeld. Oh, of die vriendin. Okay. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin gehad. En die was toen net getrouwd. Die waren volgens mij 3 maanden aan het proberen. En toen gaf ze, want dat is het ook. Bepaalde opmerkingen pas daarmee op ook. En die zei, oh, ik weet precies hoe jij je voelt.
Na 3 maanden.
Ja, en ik was toen al 4 jaar bezig of zo. 4, 5 jaar. En toen dacht ik, oké, jij hebt een emotie hierbij. Dat mag. Hè, dat jij hier echt kloot over voelt dat het nog niet gelukt is na 3 maanden. Mag. Maar pas op met dat je me gaat vergelijken met mij. Ik weet precies hoe jij je voelt. Hoe dan? Hoe voel ik me dan?
Ja.
Mm.
En dus dat deed zo'n pijn. En toen heb ik dat ook uitgelegd. Maar zij begreep het niet. Want ze dacht, ja, maar ik ben toch ook proberen zwanger te worden.
Ja, dus daarom die communicatie is zo belangrijk. Stel vragen in plaats van het zeggen.
Ja.
Ja.
Weet je, dat zij zei, als ze bijvoorbeeld had gezegd, oh, ik ben nu 3 maanden bezig. Ik voelde dit en dit bij. Hoe voel jij dat?
Is heel anders.
Ja.
Ja.
En als die hem eengene uitlegt, dan kan je het erover hebben. Maar ga niet iets gewoon roepen. Van, oh, ik weet precies hoe jij je voelt. Nee, maar dat is net als met iemand is overleden. Kan je ook niet zeggen, ik weet precies hoe je voelt. Nee. Want dat weet je niet.
Nee. Klopt. En ook als je diegene aanspreekt en diegene heeft nog steeds een bepaalde houding van, ik begrijp het niet. Het is toch gewoon zo. Ja, dan kan ik begrijpen dat je op een gegeven moment zoiets hebt. Je hebt het aangegeven. Je wilt gewoon niet luisteren hoe ik me daarover voel.
Ja.
Dan begrijp ik dat je op een gegeven moment zoiets hebt van, ja, ik weet niet als wij dan nog een bepaalde vriendschap kunnen hebben.
Ja.
Ja.
Ja, want vriendschap is ook werken en communiceren. En sommige vrienden ga je mee op zaterdag naar een cafeetje. Ga je gezellig een drankje doen. En sommige ga je die diepgang in. En ook, klimaat is heel oud. Maar naarmate je ouder wordt, heb je toch wel meer behoefte aan beide. En maar echt die diepgang is gecombineerd, ja, dat moet ik zeggen.
Ja. Mm.
Je hebt meer behoefte aan gecombineerd. Gezellig drankje doen, maar ook de diepgang samen zoeken.
Niet alleen dat of alleen
dat. Weet je, ik had vroeger stapvriendinnen. En ik had vriendinnen waar ik echt mijn verdriet bij terecht kon, zeg maar.
Ja, goeie. Hele goeie. En ook wat je net ook een beetje aangaf van onderzoek doen. Je had gewild dat je dat meer had gedaan. Dus is dat misschien ook een tip wat je wil meegeven?
Ja. En ja, weet je, er zijn zoveel dingen. Weet je, sommigen zeggen ook voeding, beweging en noem maar op. Maar ga je ook niet helemaal blind erop doen. Maar doe het erbij. Maar ga niet erop, als ik dit doe, dan gaat het werken. Want net als mijn dieet. Als wij met z'n drie een dieet zouden doen, zou die bij een van jullie kunnen aanslaan. Bij ons, de andere twee niet.
Er is geen 1 dieet voor iedereen.
Nee.
Ja.
Dus dat is ook binnen dit. Want je hebt binnen fertiliteit ook alternatieve geneeswijzen. En dat is acupunctuur en een fertiliteitsmassage. Oftewel baarmoedermassage. En dat werkt bij de ene wel, bij de ander niet.
Mm.
En kijk, ik heb ook acupunctuur gedaan. En dat vond ik wel lastig in combinatie met mijn geloof. En daarom ging ik ook echt specifiek op zoek naar die alternatieve geneeswijze. Wat echt bij mij past en niet mijn geloof in de weg zit.
Ja.
Want omdat binnen de alternatieve geneeswijze hebben er ook een bepaalde religie aan verbonden. Maar dat was die ik vond niet. Die twee waren dat niet. En toen ik die acupunctuur deed, toen raakte ik ook die maand daarna zwanger. En of dat aan de acupunctuur heb gelegen, of dat gaan we nooit weten.
Ja.
Want ik was nooit zwanger geraakt. Maar die acupunctuur heeft wel mijn hele cyclus veranderd. Op een goede manier. En ik merkte tijdens die sessie ook dat er iets gebeurde. En die fertiliteit, zoals het wel een baarmoedermassage, ben ik daarna ook twee keer zwanger geweest. Dus mijn cyclus is wel iets gaan doen.
Ja, precies.
En of dat het helpt, ja, weet je, dat ga ik gewoon niet zeggen. Want
dat weet je ook niet 100%. Nee. Ja, precies. Ja, okay.
Alleen het wat wel fijn vond, is dat ik die fertiliteitsmassage dat ik eerder wilde doen in vorm van die ontspanning.
Ja.
Weer even je lichaam voelen en die ontspanning hebben voor je lichaam, omdat je zo enorm gespannen bent.
Ja. Ja, precies. Goeie tips. En ook misschien een afsluitende vraag. Hoe zie jij de toekomst? Dat is ook een beetje een Uri Geller vraag. Maar hoe sta je er nu in? Want je bent nu, even zo snel gerekend, 10 jaar zit je in een traject. Verschillende trajecten. Hoe sta je erin? Hoe kijk je naar de toekomst?
Ja, ik hoop met een kleintje.
Ja.
En dat. Ja. Ik hoop met een kleintje. En anders hoop ik met die rust ervaren dat dat wij een andere route hebben.
Mm. Maar je bent er gewoon nog steeds in van, we gaan nog steeds gewoon blijven proberen.
Ja.
Ja, mooi. Ja,
ja maar vanwege signs.
Ja.
From God.
Ja, ja. Mooi.
Zeker.
Ja. Ja.
Ik vind nog steeds dit echt een hele mooie gesprek. En ook de manier op hoe jij het heel duidelijk uitlegt ook.
Ja,
want
dat
je zit erin.
Erg.
Ja, je zit erin, maar je kan het ook nog voor mijn gevoel heel goed uitleggen, waardoor je het ook echt kan volgen.
Mm-hmm.
Welke opties er zijn, hoe jij het hebt ervaren, wat je ermee kan doen. En ook heel mooi dat jij het zelf ook gewoon deelt op je eigen Instagram. Huisje boompje handicap.
Ja.
Dus als de luisteraars denken, nou, ik zou echt meer informatie willen hebben. Of ja, wat voor tools kan ik, weet je, wat kan ik erover vinden? Kunnen ze jou daarvoor volgen? Want je hebt ook een blog. Je schrijft ook je journey op.
Ja.
En ik denk ook, als ze vragen hebben, zouden ze je ook een berichtje kunnen sturen.
Ja, zeker.
Ja. Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, zeker. Echt een heel, heel mooi gesprek. En ook, ik hoop dat jullie ook echt al iets aan de tips hebben gehad. Als jij niet in het traject zit, kijk uit hoe je bepaalde dingen zegt. En als je in het traject zit, ja, wat jij ook aangeeft, zoek ook inderdaad gelijkgestemden, waarmee je toch echt open mag communiceren. En jouw gevoel telt ook.
Klopt, helemaal.
Ja. Even terugkomen op het centrale vraag. Heel kort. Ik ga me even snel erbij pakken. Welke invloed kan een fertiliteitstraject hebben op je mentale, emotionele en lichamelijke welzijn? We hebben eigenlijk helemaal niet gehad wat het met je lichaam doet.
Nou, die emotionele en mentale is dat je waarschijnlijk nog meer jezelf tegenkomt. Je gaat alle emoties die je hebt, ga je ervaren in één moment. Eigenlijk gewoon in één moment. Want van één moment ben je blij. En een ander moment dan zie je het allemaal niet meer zitten. En gaat het, je wordt nooit moeder. En dan ben je weer blij. En dan zo. Dus dat is ook. En je hebt natuurlijk ook ik reageer gelukkig niet heel erg op die hormonen. Maar er zijn natuurlijk vrouwen die enorm reageren op die hormonen.
Ja.
En dan is het keer 3 of zo. En dat lichamelijke. Ja, ik ben er toch helaas wel door aangekomen. Door de hormonen spuiten de afgelopen jaren. Dus dat gaat ook weer op die mentale en die geestelijke natuurlijk zitten.
Ja,
omdat je anders ziet veranderen in je spiegel. Mm-hmm. Terwijl als je zwanger bent of wordt, en dan gaat je lichaam ook veranderen. Alleen dan is het een soort van positieve route. Maar als je dan je lichaam gaat veranderen en er komt maar niks uit.
Ja, precies. Dan is het opstapeling.
Ja.
Ja.
En wat het ook lastig maakt lichamelijk is dat je alleen maar bezig bent natuurlijk met dat traject. Dus dat je seksleven ook daarin kan veranderen.
Een hele andere betekenis
tegen
seks.
Ja.
Ook een goeie dat je dit zegt. Dus seks, genot of rust is nu eigenlijk meer kind gelinkt.
Klopt.
Ja.
Dus dat is ook heel, gewoon heel belangrijk om over te blijven communiceren met je partner. En daarin een weg te vinden hoe je dat gewoon weer wel blijft houden.
Hmm. Ik wil toch hier iets over vragen. Want dat je dit nu ook zegt, denk ik van, oh ja, hoe doe jij dat? Gewoon door te communiceren? Of?
Door te communiceren, maar wij hebben ook nog dat mijn man is minder valide. Ja. Dus het gaat allemaal anders dan dat het bij een gezond stel gaat.
Ja.
Maar voornamelijk om het over communiceren. Maar ik ben heel open over seks. En mijn man is wat minder open over seks. Dus dat maakt het ook wat lastiger.
Ja, precies.
Dus, maar daar, we blijven er wel over communiceren. En hij reageert ook wel. En soms reageert hij, niet.
Mm.
Maar dan ga ik het, laat ik het even rusten. Maar dan ga ik er wel die diepere laag in, zeg maar.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ik vond het echt een tof gesprek in de zin van, ik ben heel blij dat we dit gesprek met jou nu hebben gevoerd. Omdat ik denk dat je hebt zoveel kennis en ervaring en zo. Dat maakt het ook dat het heel begrijpelijk is voor iemand die zoiets nog nooit heeft ervaren. Ik weet niet, je legt het gewoon heel laagdrempelig. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Maar ik vond het gewoon een super fijn gesprek.
Wat heeft het met jou gedaan?
Nou, het heeft
Jasmin, daar. Laat me even de luisteraars.
Het heeft me wel, zeg maar, bewuster gemaakt van wat je nou, kijk, ik ga nooit volledig begrijpen wat je meemaakt. Maar het heeft me heel bewust gemaakt van dat het echt, het is heel intens. En wat je net zei, je maakt zoveel mee op één moment, op één dag misschien. Dus ik weet niet, ik ben gewoon best wel onder de indruk of zo. En ik ben heel blij dat we dus met jou dit gesprek hebben gehad op dit punt. Want ik denk dat het gesprek anders was gegaan en dat ik er niet zoveel uit had gehaald als we dit bijvoorbeeld hadden gehad met iemand die minder ver in het traject zit. En dat is ook goed, maar dit is wel meer dan ik had verwacht op een positieve manier. Dus ik kan er nog meer uithalen, omdat jij al zoveel ervaring hebt en het zo, je hebt gewoon veel ervaring en kennis erover.
Ja,
ja.
Ik bedenk me nog één tip, maar die is ook echt belangrijk. Want een kind krijgen is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Dat gevoel weghalen van het lukt niet en dan maar loslaten. Maar, want je gaat toch kinderen zien. Je gaat overal kinderen tegenkomen.
Ja, nichtjes, neefjes.
Ja, maar ga voor jezelf die bewuste keuze maken. Wat ga ik wel doen en wat niet? En als mensen daar iets van vinden, whatever, nog blijf bij je eigen gevoel. En dan heb ik het over een babyshower. Er komt een babyshower.
Mm.
Ga bij jezelf na. Oké, ga ik dit als prettig ervaren als ik hierheen ga? Of ga ik dit me enorm veel emotionele belading geven? En als die vriendin of whatever wie daar een negatieve gedachte gevoel van over heeft, laat dat. Want dan is dan is diegene het misschien niet waard. Want als het een echte vriendin is, die heeft daar begrip voor. Volle begrip voor. Want het is jouw gevoel. Jij moet ermee dealen om op dat moment dat aan te kunnen zien. Dat daar een babyshower of een geboorte is.
Dat het gewoon heel triggerend is.
Ja, want het is toch wel en wordt een bepaalde snaar aangeraakt. Wat bij jou binnen pijn gaat doen.
Ja.
En dan kan iemand er wat van vinden. Van ja, maar ik vind het echt nergens aan dat je dat dan niet even opzij kan zetten. Dan denk ik, verplaats je even in die persoon. Kan jij dat opzij zetten als er bijvoorbeeld een trigger is bij jou, wat jij heel lastig vindt? Lukt het jou om dat opzij te zetten? En dan ook echt, en ga niet gewoon maar een antwoord geven van, om er maar van af te zijn, maar iets wat, ga naar binnen. Want heel veel mensen doen het oppervlakkig.
Ja.
En die kunnen heel makkelijk antwoord geven, maar die gaan niet echt naar binnen. Dus schaam je er ook echt niet voor dat jij niet naar die babyshowers gaat. En ja, blijf bij je eigen gevoel en blijf bij jezelf. En dat is eigenlijk wat ik ook wel wil meegeven. Omdat dat ook wel een hele schaamte en struggle is.
Ja.
Waar mensen over hun grenzen gaan.
Ja. Ben ik dan niet die goede vriendin die dan kan gaan? Of waarom heb ik dit gevoel? Ja,
ja precies.
Ja,
en als jij continu over je grenzen gaat, wie gaat je opvangen? Is dat die ene vriendin die dus tegen jou zei, oh, slaat echt nergens op dat je dit doet? Volgens mij niet.
Ik krijg gewoon kippenvel, man.
Ja.
Ja, het is gewoon echt zo.
Ja.
Ja, het is,
ja. Ja.
Je gooit wel echt met shot fire, man, deze podcast.
Ja.
Echt, echt bewust maken inderdaad van wat het met iemand kan doen. Ja. Weet je wel? En ook niet alleen voor de mensen die in het traject zitten, maar ook mensen die er niet in zitten, die misschien met een bepaalde gedachte zitten, die maak jij ook bewust op de manier hoe jij zeg maar bepaalde Precies. dingen in de podcast uitlegt.
Ja.
Ja.
Dat is vind ik heel mooi hoe jij je verwoordt in de podcast.
Ja. Ja, en ik had ook met een vriendin afgesproken van hoe gaan wij het elkaar vertellen? Wat vind jij fijn?
Oh ja.
Als het een van ons zwanger raakt.
Oh, zo. Want ook nog iets om over na te denken. Ja,
want de een, en dan hoeft niet eens in de fertiliteitstraject te zitten. Want het is nog steeds een taboe. Nee. Ja. Dus als jij vriendinnen hebt, heb het er gewoon over. Ook al doet één heel lacherig erover. Ja, wat zit er achter dat lachje?
Ja, ja, ja.
Heb er gewoon met je vriendinnen over. Van, goh, als een van ons zwanger raakt, hoe zou jij het vinden als ik het vertel? En als diegene zegt, ah joh, doe mij maar een foto sturen. Of whatever, gewoon zo.
Ja.
En de ander zegt, nou, ik zou het toch wel fijn vinden als je het eerst mij apart neemt om het te vertellen. Want wat het verschrikkelijkste en de nachtmerrie is als jij je telefoon opent en je ziet een appje met een echo. Nou, dat zonder dat je weet wat er aan de hand is.
Ja, 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 ja.
Maar dat komt echt binnen. Omdat je dan denkt, oké, had mij even voorbereid dat deze foto zou komen.
Ja, ja, ja.
Zo, daar heb ik nooit bij stilgestaan.
Nee, maar er staan heel veel mensen die bij stil. Want het doet echt iets met jou. Want vooral als er dan 6 vriendinnen steeds zwanger worden, jij voelt jezelf steeds meer naar de achtergrond gaan. Want zij gaan het hebben over
ja.
een andere fase waar jij niet in zit.
Ja, precies. Ja. Zo. Dankjewel. Dus
dat wou ik nog toevoegen.
Echt, ja, deze tip bedankt. Is sowieso een hele goede, inderdaad. Goeie. Ja. Ja, even uitblazen hoor. Ja, mooi. Echt een mooi gesprek.
Ik merk
gesprek.
Dat ik net ook gewoon de hele tijd zo zat.
Ja? Bij je buik?
Ja. Het kwam echt binnen of zo. Ik weet niet.
Ja, ik merkte het ook aan je. Ja. Ja. Ja.
Dankjewel, Meredith.
Alsjeblieft.
Ja. Echt. Ik denk namens de luisteraars ook bedankt. En ik hoop dat jullie hier... ik weet gewoon wel dat heel veel mensen hier iets uit hebben gehaald.
Zeker.
Op verschillende manieren.
Ja. Oké.
Dan gaan we onze podcast afsluiten. Maar dat doen we natuurlijk wel op de Sister Friends manier. Dus we gaan jou een Sister Secret voorleggen. En dat is een dilemma of een vraag. Waar je gewoon eigenlijk eerlijk antwoord op moet geven. Als je de uitdaging aangaat. Hè?
Oh jee, ik zie een paar bewegingetjes.
Durf je het aan?
Ik ga de uitdaging aan.
Oké, hebben we nog nooit iemand gezegd nee?
Dat dacht ik ook al.
Vandaag, beeld je in.
Ik vind hem ook super leuk.
Ken jij de film Saw?
Met een kleine poppetje.
Dat je wordt gekidnapt en dan moet je allemaal spelletjes doen om eruit te komen. En die spelletjes bestaan uit van je been afzagen tot je oor afzagen of iemand anders been afzagen. Ken je die film?
Nee, ik heb die film niet gezien. Maar ik zat volgens mij wel een keer, zitten ze dan ook een soort van kelder met z'n allen in zo'n ruimte?
Ja.
En dat er dan ineens een vloer wegvalt?
Ja, of dat je dan opdrachten krijgt van snij de been van iemand anders uit, want iemand heeft een sleutel
maar die
waar
vloer,
je weggaat.
Die vloer viel ook weg en toen kwamen ze in spijkers of zo terecht.
Ja, en ik dacht eerst, is dit een echt spel? Misschien dat ik die wel een stukje heb gezien. Maar,
maar je kan je bij voorstellen dat je dan wordt gekidnapt en dan word je wakker in een kelder met 3 andere mensen. En dan moet je een spel gaan spelen waarbij je misschien je ledematen of iets anders verliest.
Ja.
Ken je de film Final Destination?
Ja.
Nou, je kan een keuze maken. Of je wordt slachtoffer van
Jigsaw.
Het spelletje Saw.
Jigsaw.
Of... je zit in Final Destination.
Nou, dan kies ik liever Final Destination.
Ik ook.
En waarom? Omdat, het is een nadeel als iemand ziet hoe je doodgaat. Maar je bent wel in 1 keer.
Ja, dat dacht ik dus ook toen ik dat zag. Ik dacht, dat is wel een goede dilemma. Maar ik had precies hetzelfde.
Ja, ik ga echt niet iemand dat ik levend erbij zit meteen afzagen. Of inderdaad zo'n ene bekker krijgen en iemand rukt zo je eierstokken eruit.
Ja, maar echt.
Ik zeg je eerlijk. Diegene die film heeft gemaakt is zo ziek.
Ik snap het niet.
Maar die film, ik was zo bang. Want ik dacht, dadelijk word ik wakker in een schuurtje waar ik mijn eigen teen aan het zagen ben. Nou. Voor die Kiri die er niet eens in zit.
Nee, maar ik ben niet met thrillers en enge shit. Maar ik heb altijd zoiets van, het feit dat jouw hoofd jou helemaal daar naartoe brengt.
Overleven,
schek,
hè?
Ja, is gek, hè?
Nou, maar dat niet alleen. Kijk, Final Destination is een iets dat gewoon niet bestaat. Nou, er zijn wel mensen die bijvoorbeeld bepaalde dingen zien of voelen. Maar niet zo op die manier. dat die van die Saw of zo. Die man geeft mensen ideeën.
Ook.
Ja, ja. Ja.
Iemand
ja.
kan dat gewoon nagaan doen over een paar jaar. Net True. Als die, weet je, Jack the Ripper.
Wie is dat ook alweer?
Dat is die man in Engeland, Engeland. Die vrouwen ja. vermoord.
Oh ja, 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 ja.
Maar
ja,
echt
ja.
al lang al.
Ja, ja,
maar
ja, ja.
heel lang geleden. Maar weet je, dat was echt, dat was geen film. Er is daarna wel een film over gemaakt, volgens mij.
Ja. Maar dat zou ook een film kunnen zijn.
Ja, maar deze man geeft gewoon juice aan psycho persons.
Ja, dat heb ik ook al. En ik heb altijd het idee, als je zoiets engs en negatiefs en ik weet niet, dat je dat zo'n beetje naar je toe trekt of zo, indirect.
Nou, we gaan lekker voor Final Destination doen.
Ja.
Ja, dan pleur je gewoon ergens vanaf en dan ben je ineens dit.
Kling!
Ja. Ja. Nee, wij willen jou echt super bedanken dat je vandaag de gast bent geweest voor je openheid, je expertise, gewoon ja. de manier op hoe je praat, gewoon alles. En ik vind je super krachtig. En niet zozeer krachtig van, je staat super sterk in je schoenen, maar gewoon de manier op hoe je overkomt. En dat je ook wat je meemaakt ook zo kan overbrengen. Dus ja, dank je wel.
Graag gedaan.
Ja,
en bedankt dat ik hier mocht zijn.
Zeker, ja. zeker. Waar kunnen ze je vinden? Op de socials?
Nou ja, op Huisje Boompje Handicap. Op Instagram en op mijn website heet hetzelfde. www.huisjeboompjehandicap.nl
Yes.
Nou, bedankt met dit.
Graag gedaan.
En jullie weer bedankt, luisteraars.
Tot de volgende keer.
Joejoe.
Bye.
Sisterfriends te vinden op Facebook en Instagram.
Of bezoek onze website www.sisterfriends.nl